hier beneden op aarde willen we een ogenblik stil zijn voor hem, opdat ons hart ook toegewijd mag zijn aan hem. Vader, we zien op en uit naar u, wat u ons vanavond wilt geven vanuit uw woord, vanuit uw heiligdom. Hier op aarde zien we uit naar uw zegeningen. En we danken u dat we op uw genade en uw vrede mogen rekenen in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. We zingen nog het tweede en het derde couplet. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Zullen we dit avond samenkomst in zijn hand leggen? Vader, dank u wel dat we samen mogen komen vanavond op deze plaats. En u weet hoe we ons voelen, u weet hoe we deze dag hebben doorgemaakt en wat onze gedachten ook zijn. Ik dank u, Heer, dat we ons oog op u mogen richten. En dat u er altijd bent, dat u een schuilplaats bent, dat u veiligheid bent, dat u bij u zekerheid is. En wil ook vanavond het van u verwachten. Dus het woord wat voorbereid is ook laten neerdalen in ons hart. Dat ook de zorg die we hebben, dat hij niet weg zal nemen datgene wat u wilt zeggen ook vanavond tot ons persoonlijk. Ik dank u dat we gemeente mogen zijn en dat we mogen delen in vreugdevolle dingen en in verdrietige dingen. En zo samen als een groot gezin om elkaar heen mogen staan voor vaders aangezicht. En zo mogen we ook vanavond voorbeden doen. Voorbeden doen voor mensen die het moeilijk hebben. Mensen die een diepe weg gaan. En misschien zitten we vanavond hier wel met moeite. Misschien hebben we geestelijke strijd of toppen met ons lichaam, met het ouder worden. En misschien is het Heer moeilijk in ons gezin of in ons leven. We dragen onszelf voor uw troon, Heer, we hebben u nodig. En wilt u ook vanavond hier uitzicht geven op u. Ik dank u dat u een barmhartig en een genade God bent. En dat u geen verantwoording hoeft af te leggen waarom dingen in ons leven gebeuren. Maar we willen de dingen die in ons leven gebeuren in uw handen neerleggen. En weet dat u goed bent. Dat u goede tieren bent. Dat u trouw bent. Dat u waarachtig bent. En dat, Heer, niets buiten uw hand valt. Ook ons leven niet. En daarom leggen we als kleine kinderen onszelf in die machtige vaderhanden en vragen of u ons wilt toedekken met uw liefde. Dank, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Dank, Heer, dat we veilig zijn bij u. En dank, Heer, dat u een God bent die boven bidden en denken doet. Mogen we bidden voor alles om ons heen in deze wereld, waarin het steeds groffer lijkt te worden en steeds meer op aankomt, Heer. En ik wil u bidden voor de vrede van Jeruzalem, dat uw komst spoedig mag zijn, opdat er vrede en vreugde en gerechtigheid zal zijn. En Heer, ik wil u bidden, Heer, dat we daarnaar zullen uitzien en daarvoor zullen leven en u zullen verwachten in alles wat we doen. En tot die tijd, Heer, wilt u ook uw werk doen, door middel van de zendelingen, door middel van de gemeentes, overal, ook hier, opdat nog velen die nu nog in de duisternis ronddwalen, dat ze u mogen ontmoeten en dat ze met u de eeuwigheid in mogen gaan. Vader, wilt u zo ook in deze laatste tijd nog een grote oogst geven van geredde zielen voor de eeuwigheid. Dank dat we de belofte hebben dat u komt. Dank dat we ook de belofte hebben dat u tot die tijd ook met ons bent. Wat een genade, wat een voorrecht. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u een gedeelte lezen wat ik voorbereid heb voor vanavond. En dat vindt u in 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, de eerste 5 versen. Dit jaar ben ik met u op pad gegaan om samen het leven van David te bekijken. En vanavond is het thema, en als je dan faalt, als je dan tekortschiet. We hebben een heel bijzonder beeld ook van David, een geweldige man. Maar hij was net een mens, net als u en ik. En dat zien we in deze geschiedenis. 2 Samuel 11, vers 1 tot 5. Het staat geschreven, ik lees voor in de herziene Statenvertaling. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël op uitstuurde. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. David stuurde een bode en liet naar deze vrouw vragen. En men zei, is dat niet Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria, de Hittiet? Toen stuurde David bode en liet haar halen. Toen ze bij hem gekomen was, sliep hij met haar. Ze had zich zojuist van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. De vrouw werd zwanger. En daarom stuurde zij een bode en vertelde David en zei, ik ben zwanger. Een gelovige is een geredde zondaar. Hoewel, misschien hebt u die uitdrukking wel eens gehoord, dat je als gelovige een geredde zondaar bent. Maar is dat wel bijbels? Is dat wel wat de Bijbel leert? We falen en we schieten tekort en we zeggen, ja, ik ben ook maar een zondaar. En zelfs David faalde, David kwam tekort. En ik ben maar een zondigende mens, een geredde zondaar. Er is laatst een boek verschenen. Ik heb het zelf niet gelezen, maar de titel sprak me wel op een bepaalde manier aan. Struikelend achter Jezus aan. En zo voelen we ons vaak. Misschien elke keer weer tekort. En ja, we willen hem wel volgen, maar gaan we weer de fout in. We zijn gered, maar we zondigen. En daarom voelen we ons vaak geredde zondaars. Maar of dat bijbels is, zei ik al, kom ik zo meteen wel op. Een bekend gedeelte, en is ongetwijfeld al laatst ook nog over gepreekt, of niet? Ja, hè? U kunt het beter 2 keer horen, dan weet u nog beter. Ja. David, een gezalfde. Gekroond als koning. Een man naar Gods hart. Een bijzonder iemand. Ik ben er echt meer verweven geraakt de laatste tijd als ik zijn leven bestudeer. Maar niet volmaakt. En dan lijkt hij nog steeds meer op mij. En dan krijgen we die geschiedenis met Bathseba. En dan gaat hij overspel plegen. En overspel is in de Bijbel alle seksualiteit buiten het huwelijk om. Hij wandelt daar op het paleisdak. Kijkt naar beneden. En daar is die domme vrouw aan het baden in de open lucht. Moet ze natuurlijk niet doen. Moet ze ook niet doen. Maar ze doet het wel. Het is warm genoeg daar. En hij ziet het. Het is net als met de vruchten in de Hof van Eden. Zien het, begeren het, nemen het en eten het. Hij ziet haar, hij begeert haar, hij neemt haar en heeft seks met haar. En dan komt het aan het licht. De laatste woord die ik las was dat ze bericht geeft, ik ben zwaar. Uit die daad van overspel is een kindje voortgekomen. Ze is zwaar. En dan zien we David, dat hij, dat hebben we niet gelezen, maar u kent wel het lichte geschiedenis, die gaat een list bedenken. Er moet iets gebeuren. En hij laat Uria komen vanaf het strijdveld. En hij denkt, nou, Uria is zo lang daar bij het leger geweest, die zal wel blij zijn om zijn vrouw te zien. En die zal meteen wel met haar naar bed gaan. Maar Uria is trouw aan zijn generaals. Hij is trouw aan zijn compagnons, aan zijn maatjes op het strijdveld. En hij weigert in bed te gaan met Bathsheba. Het plan mislukt. David kan niet het kind schuiven op de konto van Uria. En dan beslist hij tot nog een drastische maatregel. Hij zorgt dat Uria vermoord wordt. Hij zorgt dat hij vooraan in de gelederen staat, zodat hij bij de eerste beste aanval omkomt. En dan is de weg vrij om Bathsheba helemaal te nemen. Waarom komt David daartoe? Hoe komt David ertoe om dit te doen? We lezen in het eerste vers de reden. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschap met hem en heel Israël op uittrokken. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David bleef echter in Jeruzalem. Daar ging het fout. David ging niet mee ten strijde. In plaats van nuttig bezig te zijn om zijn legers aan te voeren, denkt hij, dat kan Joab nu zelf wel. Ik blijf gewoon thuis, in Jeruzalem. En u kent het spreekwoord wel, ledigheid is des duivels oorkussen. Niet doen betekent dat er allerlei rottigheid uitgehaald wordt. En wat zien we daar vandaag de dag ook niet veel daarvan. Omdat de mens ledig is, gaan ze zich overgeven aan allerlei verslavingen. Want ze hebben toch niets beters te doen. Ze storten zich helemaal vol in de porno, of ze storten zich helemaal vol met drugs, want ze vervelen zich. Ze hebben niets meer te doen. We slaan voor de lol bushokjes in elkaar, want we hebben niets meer te doen. En als we dan een clubhuis hebben, dan verbouwen we dat ook maar meteen, want we hebben niets meer te doen. En als je niks te doen hebt, ga je surfen op het internet en kom je dingen tegen die je beter niet had kunnen zien. En zo kom je steeds verder van de regen in de drup. Kom je tot zondigen. Ledigheid is als duivels oorkussen. Ik hoop dat u uw dag goed besteedt. Natuurlijk mogen we tijd hebben van rust en mag je genieten van een wandeling. Dat is ook niks mis, dat is ook nuttig bezig zijn. Maar hoeveel mensen brengen hun dagen door achter het beeldscherm? Hoeveel mensen brengen hun dagen door met nietsnuttige dingen als vernielzucht en herrieschoppen? Hoe besteedt u uw dag? Is de dag voor God? Begint u de dag met God en laat u God de dag ook indelen? Of is het een invalspoort voor verkeerde dingen? Voor zonde, voor onreinheid, voor datgene waar God van gruwelt? Beleid het en leef de dag, elke dag met God. Nou, dan kun je zeggen, Bathsheba had natuurlijk ook daar niet bloot buiten moeten staan baden. In Genesis 3, vers 16 staat ook dat van de vrouw wordt gezegd dat naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. Bathsheba had moeten weten hoe mannen zijn. Maar het was nog haar verantwoording om nee te zeggen. En ik heb vaak op mijn hart ook om tegen jonge zusters te zeggen, besef hoe de ogen van mannen zijn. Wij mannen kijken en begeren. En soms schrik ik wel eens hoe ook christelijke mensen erbij lopen als één uithangbord van raak me niet aan, maar ik zie er mooi uit. En ik hoop echt dat we onze jonge mensen ook de verantwoording wij willen brengen. Dat we, wij mannen anders kijken naar andere wezens dan vrouwen kijken. Dit gebeurt er. En dan lezen we in hoofdstuk 12. Wilt u mij even opslaan? Bij mij is het de bladzijde omslaan. David denkt, dit is allemaal voor elkaar. Niemand weet ervan. Niemand weet ervan. En dan staat er, en de Heere zond Nathan naar David. En toen die bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren twee mannen in een stad. De een rijk en de ander arm. De rijk had heel veel schapen en runderen. Maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield in leven en het werd groot, samen met hem en met zijn kinderen. Het had mee van zijn stuk brood, het dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. Toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen een van zijn eigen schapen en runderen te nemen om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontstak David in grote woede tegen die man en zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker, de man die dat gedaan heeft, is een kind van de dood. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David, u bent die man. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. Ik heb u over het huis van uw Heer gegeven en bovendien de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En als dat te weinig was geweest, zou ik u nog wel meer gegeven hebben. Waarom hebt u dan het woord van de Heere veracht door te doen wat slecht is in zijn ogen? U hebt Uria, de Hittiet, met het zwaard gedood. Zijn vrouw hebt u tot vrouw genomen. En hem hebt u door het zwaard van de Ammonieten gedood. Welnu dan, het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken, omdat u mij veracht hebt en de vrouw van Uria, de Hittiet, genomen hebt om u tot vrouw te zijn. Zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over u uit in uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naasten geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Voorzeker, u hebt het in het geheim gehandeld. Maar ik zal dit doen ten aanschouw van heel Israël in het volle licht. Toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. Omdat u echter door de zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die geboren is zeker sterven. Tot zover de tweede gedeelte. Jij bent die man. David dacht dat dit een operatie was gelukt. Alles was in het geheim gegaan. Niemand had door dat hij Uria bewust had laten doden en de strijd. En dat hij zo Batseba kon krijgen. En dan kregen ze wel een 8 maands kindje. Dat maakten we dat er maar van. Maar dan was alles weer goed. En dan komt Nathan met het verhaal. Hij kleedt het heel mooi in. 100 schapen, veel schapen en 1 schaapje. En dat ene schaap had genomen. En daarin ziet David meteen het onrecht. En zegt Nathan, jij bent die man. David, jij bent schuldig. Wat als er iets aan het licht zou komen in ons leven, wat zouden wij dan doen? Weet je, er zijn verschillende reacties die mensen hebben. David had kunnen zeggen, ik? Ik niet? Heb ik niet gedaan hoor. Echt niet. Zo ben ik niet. Het is een 8 maands kindje geweest en geen 9 maanden. Het is pas geboren nadat Uria dood was gegaan. Ik niet. Zo vaak, als we mensen wijzen, misschien als jij gewezen wordt op iets wat niet deugt, dan zeg je, ik niet. Terwijl je wel weet. Terwijl je het wel weet. Of, dat is ook iets wat we vaak doen. Hoe weet jij dat, Nathan? Wie heeft mij verraden? Wie heeft het gezegd aan jou? Dan willen we eigenlijk ons wraak nemen ook nog op degene die ons verlinkt heeft. Beschuldigingen uiten naar derden, zodat de pijlen en de aandacht naar die ander gaat, die ons verraden heeft, in plaats dat de aandacht naar ons toe gaat. of dit is typisch mannelijk. Of zou hij het kunnen zeggen, zij zei geen nee. Zij zei geen nee. Het is eigenlijk haar schuld dat het zo is gegaan. Had zij maar nee moeten zeggen. En dat ze tegenstribbelde, ja, dat is, hoort bij het spel. Maar ze heeft geen nee gezegd. Zo kan hij ook de schuld weer doorschuiven. Ik ben niet schuldig, die vrouw. Of wat je ook wel eens hoort als mensen geconfronteerd worden met dingen die goed zijn. Van, dat deugt niet in je leven. Zeg je, maar daar kon ik niks aan doen. Het overkwam me gewoon, voor ik het wist. David kan dan zeggen, lag ik opeens in het bed met Bathsheba. Raar, maar dat hoor je vaak nog zeggen. Ik kon er echt niks aan doen. Het overviel me gewoon. En daardoor, ja, voor ik het wist, was het al te laat. Maar het ook kunnen zeggen, dat klinkt heel christelijk. Ik ben blij, Nathan, dat je dit gezegd hebt. Ik zal het nooit meer doen. En dat lijkt heel goed. Maar hoe reageer jij als op dingen gewezen wordt in jouw leven die niet goed zijn? Duik je weg? Schuif de schuld door? Probeer je het te verdoezelen? Hoe is het? Hoe ga je om met dingen waar je op gewezen wordt? Oh, het is niks nieuws sinds de Hof van Eden. Is dat zo? Dat toen Adam ter verantwoording werd geroepen, zei hij, die vrouw die u mij gegeven hebt, God is uw schuld, had u mij geen vrouw moeten geven. En toen de vrouw ter verantwoording werd geroepen, zei ze, die slang, die heeft mij verleid. Eigenlijk zei zij, u had die slang niet moeten maken. Dus wie krijgt de schuld? God krijgt de schuld. Wij duiken altijd weg voor verantwoording. Laat ik het beter zo zeggen. Wij duiken meestal weg voor onze verantwoording. En we dekken het toe. Of we geven de schuld door. Of we verklaren het. En we praten het goed. Nou, dus denkt u misschien, het valt met mij wel mee. Denkt u misschien van, het zal wel voor die ander zijn. Maar 1 Korinthe 10 vers 12 zegt de apostel, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Elk mens, u en ik, we zijn in staat om te zondigen. Niemand is daarvan gevrijwaard. Chef de Vries heeft daar een hele mooi artikel een keer over geschreven. En de voorbereiding op deze prediking las ik dat weer. En hij geeft een aantal redenen op waarom christenen falen en tekortschieten. En ik zeg dit uit alle liefde om je en mij, jou en mij, een spiegel voor te houden van, pas op dat je niet in die val trapt en daardoor van kwaad tot erger gaat. Hij zegt, kenmerk is van christenen die dingen doen die niet goed zijn, is dat ze stoppen met Bijbel lezen. En dat ze als het ware de waarheid niet meer lezen en niet meer weten wat goed en wat verkeerd is. Stoppen met Bijbel lezen. En dan niet meer kunnen onderscheiden of iets kan of niet kan. Als het ware de waarheid, Gods waarheid, niet meer tot zich nemen. En misschien is dat van jou van toepassing. Dan is dat een geweldige waarschuwing vanavond. Van, pak dat woord weer op. Lees het elke dag. Koester je daarin en voed je daarmee. Het behoedt je voet voor struikelen. Lees je Psalm 119 maar. Hoe ik dat ook gezegd wordt, dat de jongeling daarmee zijn pad rein kan houden. En het geldt niet alleen voor de jongeling, het geldt voor ieder. En een ander iets wat hij constateerde van gelovigen die de fout ingaan is dat ze het comfort van de wereld zoeken. Dat ze liever van twee walletjes eten. Een beetje meedoen met je vrienden en ook een beetje religieus zijn. Een beetje genieten van wat de wereld te bieden heeft en God de plaats geven in je leven. Van twee kanten wil eten. Joshua zegt aan het eind van zijn leven, kies dan heden wie je dienen zult. Niet van twee walletjes. Alleen de Heere God. En weet u wat ik zo bijzonder vind? Als je God op de eerste plaats zet in je leven, is er zoveel van te genieten, ook in de wereld. Dan zie je de natuur met de ogen van God. Dan zie je mensen met de ogen van God. En er zijn zoveel mooie dingen die God dan ook geeft. Maar God op de eerste plaats. En niet van twee walletjes proberen te eten. Is het misschien voor jou van toepassing? Is het daarom misschien ook zo geestelijk dood in je leven? Kies voor de Heere. Sinds dat we die drukknopjes hebben, hè, op de telefoon, thuis en de mobieltjes, zijn de mensen steeds druk. We zijn zo druk. We hebben geen tijd meer voor. Iemand zei laatst tegen mij, ja, maar wanneer moet ik dan stille tijd houden? Want als ik 's morgens opsta, moet ik meteen naar de zaak toe. En als ik aan de zaak ben, dan ben ik zo druk. En als ik 's avonds denk, en dan krijg ik nog zoveel appjes die ik moet antwoorden. En zoveel Facebook nog naar moet kijken. Druk, druk, druk. Druk, druk, druk. We leven in een hele gezegende tijd. We hebben wekkers. Je kunt de wekker een half uur eerder zetten. En dan kun je rustig nog tijd vinden voor God. Vaak, heeft de Friese gezegd, christenen falen omdat ze geen tijd voor God hebben. En alle liefde zeg ik vanavond tegen jou en ook tegen mij, hoeveel tijd besteed je aan God? Ja, je zult, maar jij bent voorganger, dus jij en pastoraal werken, jij zal toch wel veel tijd met God doen? Ja, dat doe ik wel. Maar weet je, ook hier zit een gevaar in dat je het beroepshalve gaat doen. En daarom heb ik mezelf ook verplicht, met een heilig moeten zal ik maar zeggen, zoals een vriend van mij dat noemt, om de dag te beginnen met God. En niet met de preek die ik zondag wil houden, of niet met de bijbelstudie die ik s'avonds wil houden, maar te beginnen met God, een stuk te lezen uit zijn woord en het tot mij te nemen. Want ik heb het net zo goed nodig als u. Want ik ben ook druk, druk, druk met geestelijke dingen. Druk, druk, druk met mensen om me heen. Ik heb het nodig om te beginnen in de rust. Opdat de boze geen invalspoort krijgt, ook in mijn leven. Er zijn sommige dingen die Jeff de Vriese noemt. Stoppen met Bijbel lezen. Van twee walletjes willen eten. Of te druk bezig zijn voor geestelijke dingen. En wel met feestelijke dingen. Vleeselijke dingen. En als David dit zo geconfronteerd wordt door Nathan, dan zegt hij in vers 13, ik heb gezondigd. Ik vind dat zo mooi. Niet dat hij gezondigd heeft, maar dat hij het zegt. Ik heb gezondigd. Dat is het eerste. Hij beseft. Ik heb soms het gevoel dat vandaag de dag ook bij christenen het besef is dichtgeschroeid. Dat we niet meer beseffen wat zondigen is. Dan wil ik niet zeggen dat we dan moeten te buiten moeten gaan. Maar dat we moeten beseffen dat als we zondigen, dat we verantwoording krijgen voor onze daden. David neemt hier verantwoording voor zijn daden. Hij duikt niet weg. Hij zegt, ik heb gezondigd. Hij zegt niet Bathsheba had, of Uria had, of... Nee, ik heb gezondigd. En hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Hij had Uria toch wat aangedaan. Hij had Bathsheba toch wat aangedaan. En hij zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere. Broeders en zusters, beseffen we dat als we zondigen tegen mensen, dat we dan ook zondigen tegen de Heere. Zondes in het openbaar en zondes in het verborgene is zonde tegen de Heere. Nemen we onze verantwoording nog? Je ziet het bij sommige broeders en zusters die niet de verantwoording nemen. Dan gaat het van kwaad tot erger. Ze moeten steeds verder toedekken en steeds verder gaan ze achteruit. Maar als we onze verantwoording nemen, dan is er een weg eruit. Dan is er een weg er doorheen. Dan is er weer een weg van herstel. En hier begint het herstel voor David. Met het besef, ik heb gezondigd. En het tweede wat er bij hem is, er is berouw. In vers 16 van hoofdstuk 12 zien we, David zocht God voor het jongetje. David vastte streng en toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen. Hij heeft berouw. Als het aan hem lag, zou hij alles weer terug willen draaien. En hij doet het niet voor zichzelf, maar hij doet het voor het kindje. Hij weet dat het kindje gaat sterven. En hij toont berouw. Ik zei net, als we zondigen, zondigen we tegen mensen, maar ook tegen God. Maar als we onze zonde tegen God, tegen mensen, raakt ook mensen, andere mensen, beseffen we dat. In de toekomende tijd, als de Heer het vergunt, hoop ik de desastreuze gevolgen te laten zien van Davids handelen in deze, voor zijn eigen kinderen, in zijn eigen gezin. Maar dat komt een andere zondag wel. Zondigen raakt ook mensen. En David weet dat dit kind geraakt wordt door zijn zonde. En hij toont berouw. Let wel, ik wil even heel goed duidelijk zeggen. Heel goed duidelijk zeggen. Niet elk kind dat sterft is als gevolg van de zonde van de ouders. Alle koeien zijn dieren, maar niet alle dieren zijn koeien. Kinderen sterven door een ongeluk, zoals van de week ook in Genemuiden, gisteravond in Genemuiden. Soms door een hand van een moordenaar, zoals vannacht in Hogeveen. Kinderen sterven door ziekte. Dit kind, in dit geval, moet sterven voor de zonde van David. Niet elk kind dat sterft is als gevolg van de zonde van ouders. David heeft berouw dat een kind geraakt wordt door zijn zonde. Hebben wij nog berouw? Hebben wij nog echt berouw over de dingen die we verkeerd gedaan hebben? Huilen wij nog over datgene wat we verkeerd gedaan hebben? Ik zeg niet dat we zwaarmoedig door het leven moeten gaan en gebukt moeten gaan. Maar ik heb soms het idee, maar vergeef me als ik misschien iets te populair zeg, dat wij soms denken van de Heer Jezus vergeeft wel en we gaan weer gewoon verder over tot de orde van de dag. Alsof het ons niet meer raakt dat we God pijn hebben gedaan en dat we mensen geraakt hebben door de dingen die wij verkeerd doen. Hebben we nogal berouw? Hebben we nogal berouw? David beseft het. David heeft berouw en hij beleidt het. Ik begroet u vanavond met de woorden Psalm 32. Die wil ik even met u lezen. Als u even midden in de Bijbel vindt u Psalm 32. Het is geschreven wellicht naar aanleiding van hetgeen wat David meegemaakt heeft. En ook Psalm 51. Dat leest u vanavond nog maar thuis even rustig. Psalm 32. En dan zien we hoe hij zijn zonde beleidt. Psalm 32. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heer de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht verandert in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ter tijde u zich laat vinden. Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. David zegt, ik benoem ze. Ik maakte mijn zonde u bekend, vers 5. Ik zou mijn overtredingen belijden voor de Heere. Met namen noemen. En het staat letterlijk dat hij het hardop uitspreekt. In 1 Johannes 1, vers 9 wordt er gezegd, indien wij onze zonde belijden, hardop uitspreken, dan is God getrouw en rechtvaardig ons te vergeven. Weet je wat wij vaak doen? Of wat ik vaak doe, laat ik het maar bij mezelf houden, want u bent natuurlijk veel beter dan ik. Ik zeg vaak aan het eind van de dag, Heere, vergeef mijn zonde, amen. Terwijl we hier duidelijk bij David zien dat hij zegt, ik heb dit gedaan. Dit is niet goed geweest, ik heb die vrouw genomen, die had ik niet moeten nemen. Hij beleidt het. Ik maak het u bekend. En zo zouden we ook aan het eind van de dag, als we aan onze geestes ogen op die dag moeten gaan, Heere, ik heb dat niet als waarheid gesproken tegen die ander. Ik heb dit nagelaten om te doen. Met name noemen. Het is dan geweldig dat we een kruis hebben. David kende dat kruis nog niet. Hij leefde 1000 jaar daarvoor. Maar we hebben een kruis waar we naartoe kunnen gaan. En waar we onze zonde kunnen neerleggen. Onze plek waar we ons hart kunnen uitstorten. Daar aan de voeten als het ware van de Heer Jezus. En dan mag we weten dat hij is opgestaan en leeft en ons wil vergeven. David beseft dat onze overtredingen vergeven moeten zijn, dat onze zonde bedekt moet zijn, vers 1. Weet u wat zo mooi is? Dat na het kruis onze zonden niet bedekt worden, maar uitgewist worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden, zegt apostel Johannes in zijn eerste brief. Mogen belijden, mogen het noemen. En vaak hebben we valse schaamte, vaak hebben we het gevoel van, ja, maar ik mag niet verkeerd doen. En we merken dat we het wel doen, struikelend achter Jezus aan. Maar er zit een geweldige kracht in als onze zonden belijden. Dat houdt ons namelijk afhankelijk van God. En behoedt ons voor verheffing van onszelf. Zoals laatst iemand zei, ik heb al 30 jaar niet gezondigd. Toen dacht ik, dat is de zonde van de hoogmoed. Einde 30 jaar. Vaak verheffen we onszelf. Ik ben gelukkig niet zoals die of die. Ik ben gelukkig niet, ik doe dit of dit niet. We zondigen allemaal. In onze woorden, in onze gedachten, in onze daden. En wie daar vrij van is, wil graag met je praten. Ik zou graag die staat willen bereiken. Maar we weten dat we een plek hebben waar we met die zonden naartoe kunnen gaan. Naar de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheden, vers 5. U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Dat doet God niet op basis van ons goede bedoelen, van ons vriendelijk uitzicht. Dat doet hij op grond van zijn genade. Van zijn genade alleen. En dan is God een schuilplaats en een beschermer en een bevrijder. In Psalm 51 zegt David, ontzondig mij met hyssop, reinig mij. En Jesaja zegt, als zijn je zonden als karmozijn, ze worden wit als witte wol. Broeders en zusters, zijn we gezegend met het kruis. De plek waar we onze zonden mogen brengen. Vergeving op Golgotha ontvangen. De Zoon geeft het leven voor ons en zijn bloed reinigt. En wij mogen dagelijks ons laten reinigen in dat kostbare bloed. David beseft het. Hij heeft berouw en hij beleidt het. En dan zouden wij zeggen, joh, dan leg je je kroon neer, dan leg je je scepter maar neer en dan ga je maar eens gewoon eventjes rustig weer met je schapen het land in, want jij hebt zo grote dingen verkeerd gedaan, laat maar. En weet u, dat hebben we ook vaak met onszelf. We zien hoe we tekortschieten. Ik zie hoe ik tekortschiet. En denk, hoe kan God nou nog met mij wat doen? Ja, ik weet dat ik vergeving ontvangen heb. Ik weet dat ik door genade mag weten, het is weg. Maar laat mij nou maar gewoon in het kerkbankje zitten en verder niet. Laat mij maar niet meer die bediening hebben die ik heb. En zo vaak hebben wij dat ook in onszelf niet. Dan zien we hoe we tekortschieten. Want daarom ga ik nog één stapje verder. En als ik hier was bij versteken, bij besef en bij berouw en bij beleiden, dan was u naar huis gegaan van, nou ja, ik weet dat ik dus niet goed ben. En dan ben ik maar een geredde zondaar. Maar weet u wat zo mooi is? David bleef koning. Hij bleef op zijn post. En hij wist dat hij vergeven was in 2 Samuel 13 vers 20. Als hij gebeden heeft voor het kindje en het kindje sterft toch, dan staat hij op en weet dat het nu voorbij is en dat hij weer de macht mag hebben en als het ware de koninklijke waardigheid weer mag aandoen. Hij neemt zijn positie weer in. David is koning, een gevallen koning, een zondigende koning, maar door de vergeving mag hij weer koning zijn en blijven. Wat een verschil met koning Saul. Die zondigde ook. Maar hij dook weg voor de verantwoording. Hij dook achter de mensen. Ja, de mensen wilden graag dat we opschoten. In plaats van hij de verantwoording nam als koning. En daarom zie je dat daar zo ook zijn koningschap afgepakt wordt. Maar broeders en zussen, wat wil dat voor ons zeggen? Het besef dat wij elke dag tekortschieten, kan ons doen beseffen dat wij geredde zondaren zijn. En dan worden we gewild nederig. En dan gaan we gebukt door het leven. Van, ja, het schiet wel eens tekort bij me. En u weet heel veel van andere mensen. En als u denkt van, ja, die moet ze mijn mondje maar eens houden. En je voelt je beschaamd. En je voelt je schuldig. En we vinden dat soms heel gewoon. Ja, ik ga struikelend achter Jezus aan. Ik ben een geredde zondaar. Maar dat is een leugen. Dat is niet waar, dat is niet bijbels. De gelovige is geen geredde zondaar. Romeinen 5 vers 8 staat dat Christus voor ons gestorven was toen wij nog zondaren waren. Hij is gestorven toen wij zondaren waren. Maar toen we tot geloof kwamen, Johannes 1 vers 17, zijn we kinderen van God geworden. In de Colossensebrief staat dat we geheiligden zijn, dat we geliefden zijn, gerechtvaardigden zijn. En in zoveel plekken wordt u en mij beschreven. Ja, die struikelende gelovigen worden beschreven als geheiligden, als heiligen, als geliefden, als gerechtvaardigden. Dat is onze positie. En die blijft altijd zo. Zo groot is de genade van God. Hij schrijft ons nooit af. Als we onze zonden belijden, mogen we verder met hem. Dan blijft Hij onze Vader. En dan mogen we weten dat we geheiligd blijven en geliefd zijn en rechtvaardig zijn. David, hij bleef koning. Broeder en zuster, wij struikelen. En dat is geen vrijbrief om te blijven struikelen. Volstrekt niet, zegt Paulus. We moeten niet bij de zonde blijven, op de genade toenemen. Volstrekt niet. Maar laat je nooit te neerdrukken als je zonde beleden hebt. Dat je het niet waard bent meer om een kind van God te zijn. Je bent en je blijft een kind van God. Is dat hoopvol denken en wensen van mij? Nee, het staat in de Bijbel. Zo worden we genoemd. Dat is onze positie. Weet u wat David last van had? Ik denk toen hij koning bleef, hoeveel mensen zullen niet naar hem gekeken hebben. Hij had gehoord. Hij is nog wel koning, maar hij heeft met Bathsheba wat uitgevrouwd. Hij heeft wel vergeving gevraagd, maar hij blijft maar op zijn post. En mensen zullen hem aangekeken hebben. En misschien zijn ze nooit vergeten. Ik weet wel, in mijn jeugd was er een keer een situatie met een jonge man. En die is nog net zo oud als ik, dus toen was ik ook jong. En die heeft toen iets gedaan. En ik kan er niet van loskomen als ik hem zie, om daaraan te denken. En het was schokkend wat hij deed. Ik zal niet zeggen wat, want dan gaan jullie gissen wie het zou kunnen zijn. Hij is hier toch niet vanavond. Maar weet u, wij vergeten zo slecht. Wij vergeven nog wel eens, maar we vergeten zo slecht. En wij zien die ander altijd nog in het licht van hetgeen wat hij niet goed gedaan heeft. Terwijl God niet meer gedenkt. Oh, dat is wonderbaar, dat hij mijn zondetal niet meer gedenken zal. Oh, dat is wonderbaar voor mij, voor jou. God ziet je in het nieuwe licht. God ziet je in die positie waar hij geplaatst heeft. Gereinigd door het kostbare bloed. David gaat staan in de vergeving. Wat mensen ook zeggen. Durf jij nog te gaan staan in de vergeving die je ontvangen hebt. In dankbaarheid en in lofprijzing aan God. Als je dat niet doet, dan is de vergeving niet volledig voor je. Omdat je jezelf nog beter wil doen, boete wil. Dan is het offer van de Heer Jezus niet voldoende. Maar te gaan staan in de vergeving herken je dat het offer van de Heer Jezus Christus voldoende is. Voor al onze zonden. In Johannes 2 vers 1 zegt de apostel, mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Duik niet weg, maar ga naar hem toe. Elke dag opnieuw. Lever het uit en ga staan in die overwinning. Ga staan als kind van God. Door genade mag je en blijf je een kind van de Vader. Oh, dat is wonderbaar. Dat hij mijn zondetal niet meer gedenken zal. Amen. Ik wil met u danken. Vader, ik wil u danken dat bij u veel vergeving is, oneindig veel. Ik dank dat er bij u genade is, oneindig groot. Ik dank u dat u trouw bent en blijft. Heren, we kijken vaak op onszelf en we schieten tekort. En daardoor gaan we soms gebukt door het leven of dan zijn we gewild nederig omdat we weten dat het niet goed is altijd met ons. Maar leer ons te zien, heren, dat we altijd naar u toe mogen gaan. Met wat er ook gebeurd is en wat we ook gedaan, gedacht of gezegd hebben. En dat het bloed van de Heer Jezus reinigt. Ik wil u danken voor dat bloed wat gestort is. En dat ook vandaag, anno 2017, nog zo krachtig is om onze zonden te wissen. Ik dank u voor die plaats van genade bij het kruis op Golgotha. En dat we daar elke dag van mee mogen beginnen en elke avond mee mogen sluiten. Heer, zo mogen we leven vanuit genade. Heer, ons verlangen is om zo te leven zoals u het wilt. En ons bedoelen is misschien wel goed, maar we redden het niet altijd. En toch mogen we altijd bij u terugkomen. Heer, mijn verlangen is om rein te leven voor u. En wilt u me aanwijzen wat niet goed is, opdat ik het kan beleiden. Wilt u mij dicht bij u houden en daarom wil ik ook uw woord lezen. Elke dag weer. En me daarmee voeden. Daarom wil ik bezig zijn met de dingen van u. En alles in het licht van u te zien. Heer, ik dank u dat u mijn Vader bent. En dat u mijn Vader blijft. Wat een genade. En zo mogen we in de komende week weten. Als we misschien onszelf tegenvallen of als we daarin vinden dat we u tegenvallen zijn. Dan mogen we altijd terugkomen en tegen u zeggen, zie mij in genade aan. En dank Heer Jezus dat u een voorspraak voor ons bent. En dat u als het ware zo aan de Vader laat zien, ook voor deze zonde, ben ik gestorven aan het kruis. Dank u wel voor uw voorspraak. Heer, zo mogen we leven in vrijheid met u. Zo mogen we leven in afhankelijkheid van u. Zo mogen we leven als kinderen van u. Vanuit genade op genade, elke dag weer. Heer, zegen ons ook in de komende week. Wees ons nabij en houd ons heel dicht bij het kruis. Heel dicht bij uw vaderhart. Dank u wel dat bij u veel vergeving is. Uw naam zij geprezen. Amen. Als laatste lied willen we staande zingen nadat we ook samen gebeden hebben om de zegen. Ik stel voor dat we gaan staan. En na de zegen zingen we dan 123. Groot is uw trouw, o Heer. Vader, zo mogen we voor u staan. En we hebben uw belofte. De belofte van vader voor zijn kinderen. En we mogen onze hand leggen op die belofte voor de komende week. Waarin u zegt, de Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Totdat ons geloof verandert in zien. Halleluja. Amen. Groot is uw trouw, Heer.